Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/ZSM Pro voor de scherpste aanbieding. De VIZSM van vrijdag 19 april. We gaan het actuele voetbalnieuws doornemen. Ik ben Sjoerd Keijzer en ik ga samen met Tim Redijk het nieuws doornemen. Hele goedemorgen, Tim.
Goedemorgen, Sjoerd.
Het was op zich een lekker bankavondje gisteren bij de Europa League en de Conference League schakelkanaal.
Ja, zeker. Ja, precies wat ik wilde zeggen. Schakelkanaaltje aan en er was van alles wat mee te pakken. Ook weer niet heel veel affiches waar je heel veel wijze van werd. Maar er zaten zeker wel een paar leuke dingen tussen die we ook ongetwijfeld hier aan bod gaan laten komen.
Ik moest sowieso om straks bij Emiliano Martinez, de hoofdrolspeler, te beginnen. Ook bij Roma Milan aan Arne Slot denken. Weet je waarom?
Is dat een soort persoonlijke frustratie voor jou of niet?
Nee, nou, ook wel misschien. Maar hij had het natuurlijk over het surplus kwaliteit van Roma. En Dybala en Lukaku, die goal, ja. Dat bewees wel misschien waarom Feyenoord daar niet staat, hè?
Ja, dat is wel zo. Roma wordt een beetje het Real Madrid van de alles onder de Champions League, zeg maar. Dat las ik ook ergens, hoor. Maar dat is natuurlijk wel zo. Je hebt het gevoel dat je ze elk jaar in deze fase terugziet. En als je ze dan gisteren bezig zag met inderdaad die goal van Dybala bijvoorbeeld. Ja, dat is wel echt wat mij betreft titelwaardig materiaal. En dat is eigenlijk iets wat we de laatste jaren al elke keer terugzien.
Ja, precies mijn vraag. Denk je dat ze winnen?
Ja, denk ik eigenlijk wel. Ja. Ze hebben Leverkusen als het goed is. Dus, ja. Dus dan, dat is misschien dan nog een punt dat je denkt, ja, ik hoop dan zelf vanuit mijn voetbalromantiek dat Leverkusen die ongeslagen reeks vasthoudt en eigenlijk ook de treble pakt. Dus, maar goed, Roma is wel een gehaaide ploeg. Dus ik zie het ook wel gebeuren dat zij die reeks gaan doorbreken.
Ja, hoogtepunt van de avond was wat mij betreft Lille tegen Aston Villa. En natuurlijk de penalty-serie met Emiliano Martinez. Die pakte dus een gele kaart, terwijl hij al een gele kaart had gekregen voor tijdrekken. Toen ze trouwens nog niet op winnen stonden op dat moment, Aston Villa. Twitter en alles was overbelast. Hè? Want niemand begreep eigenlijk wat er gaande was.
Nee. Ja, we hadden het er gisteren al eventjes over, maar je kijkt 100 jaar voetbal en dan nog word je verrast door dingen die je gewoon niet kent, situaties die je niet kent. Hij heeft geel gekregen inderdaad tijdens de wedstrijd voor tijdrekken en vervolgens kreeg hij in de strafschopserie opnieuw geel, waardoor zelfs de commentator zich afvroeg, ja, is het dan niet zo dat hij nu twee gele kaarten heeft en eraf moet? Maar er schijnt een regel te zijn dat die kaarten als het ware niet worden meegenomen naar de penalty-serie. En je kan dus gewoon opnieuw geel krijgen in de penalty-serie. Ja, ik moest het ook opzoeken. Ik had er ook geen weet van. Maar het verbaast mij dan niet dat Emiliano Martinez degene is die dat aan het licht brengt. Dat is wel, dat maakt het eigenlijk wel helemaal af.
Ja, hij had het volgens mij ook niet eens door. Want hij kreeg die tweede gele kaart. Volgens mij kreeg hij een beetje zweet op zijn voorhoofd van, oh nee, dan moet ik eraf. Maar ik weet niet of die spelers dat ook goed weten, hoor, eerlijk gezegd.
Nee, vraag ik me ook af. Ja, hij keek ook een beetje verdwaasd om zich heen.
Altijd trouwens.
Ja, klopt. En hij zei ook van, ik snap niet waarom ik geel kreeg, want ik vroeg alleen om een bal. Nou, terwijl die daarvoor stond hij natuurlijk het publiek helemaal gek te maken. Dus het is een schitterende acteur op de voetbalvelden. Maar ik denk dat die spelers er ook niet van op de hoogte waren. Nee, dat kan ik me bijna niet voorstellen.
Eén vraag ging wel echt door mijn hoofd wat betreft die doelman. Ongekende baas, ongekende dwaas. Wat vind jij?
Met het risico dat ik nu wat lezers tegen me in het harnas ga jagen, maar dan ga ik toch voor ongekende baas met trekjes van een ongekende dwaas. Is dat een goed antwoord of niet?
Heel politiek correct. Je kan zo politieke partij beginnen.
Maar ik vind wel, kijk, als je hem in het team hebt in zo'n penalty serie, hebben we natuurlijk tegen Oranje ook gezien. Dat helpt wel. Iemand die de boel toch een beetje ontregelt. En hij koppelt het ook altijd aan prestaties. Hè? Want hij pakt twee penalties uitstekend. En hij krijgt het publiek daarna meteen op de kast door dat gebaar te maken. Hij deed natuurlijk gelijk zijn vinger zo op zijn mond van allemaal stil zijn. En in Frankrijk ligt het gevoelig. Hè? Want dat is natuurlijk de WK-finale geweest.
Ja, en hij werd uitgefloten heel de wedstrijd. Ja.
Heel de wedstrijd uitgefloten. Dus het was... Ja, ergens voelde het natuurlijk ook voor hem als een soort revanche. Ja. En ergens denk je ook, ergens krijg je ook flashbacks naar wat we met Oranje zelf hebben meegemaakt. Maar ik vind wel, hij komt er altijd wel op een bepaalde manier als een winnaar uit. En dan moet je dat toch ook kunnen prijzen. Ja, ik vind het ergens wel mooi als iemand altijd een beetje schuurt tegen, tegen het controversiële aan, zeg maar. Dat, ja. Daar is hij wel een mooi voorbeeld van.
Ja, gaat er wel heel erg overheen ook misschien wel.
Ja, ja zeker. Ja.
Maar voetbal is natuurlijk ook entertainment. Vanuit die hoek is hij natuurlijk top.
Ja, ja, ik ben ook wel van, het moeten voor mij ook niet allemaal van die ideale schoonzonen zijn. En sommigen zoeken wel heel erg de grens op en hij is daar wel een voorbeeld van. Maar ik kan er dan persoonlijk dan wel weer van genieten. Maar ja, dat is misschien zijn er wat mensen die nu in de auto zitten die gisteren bijna een rolberoerte kregen toen ze hem weer bewegingen zagen maken naar het publiek.
Met die schouders.
Ja, het is natuurlijk ontzettend irritant, maar als het in je team is, ja, lijkt me eerlijk.
Ja, nee, zeker. Hey, en Aston Villa, we hadden het over titelfavoriet bij de Europa League. Bij de Conference League is dat Villa natuurlijk, toch? Dan?
Ja.
Sowieso
ja,
de winnaar van dit duel eigenlijk misschien wel.
Ja, ja, precies wat je zegt. Dat idee had ik ook. Ik vind Aston Villa ook op een bepaalde manier een mooie winnaar van de Conference League. Ja. Een mooi, dat is gewoon een mooi team ook om in Engeland om te zien. Ze staan vierde in de Premier League. En toen ze 2-0 achter stonden tegen Lille, dat ik toch even zoiets van, ja, ik hoop eigenlijk persoonlijk... Je hoopt dat zo'n toernooi ook een verdiende winnaar krijgt. En ja, als je deze editie gezien hebt, ook tegen Ajax onder andere, dan lijkt me dat de grote titelfavoriet. Werd even spannend, want ze hadden natuurlijk een blunder van de keeper nodig om nog tot die penalty-serie te komen uiteindelijk. Maar wat mij betreft de grote favoriet.
Ja, klopt. Zei er ook wel wat over dat veel Engelse clubs er nu uitvliegen. Dus, er zal wel weer over geschreven worden. Had hij het een beetje cynisch over. En natuurlijk ook over de FA replay. Nou, daar gaan we misschien later over hebben. Maar het feit blijft wel dat City uitgeschakeld is. En dat eigenlijk alleen Villa er straks nog in zit in de Europese toernooien.
Ja, de Premier League is altijd toch een beetje de competitie die misschien het meest gehyped wordt. Die het meest in het zicht is. Maar... als je ziet wat er nu in de Champions League over is en ook na gisteren weer, dan komt Engeland er niet zo heel goed uit. En ergens is dat ook wel verrassend. Je hebt altijd het idee dat die competitie misschien op een ander niveau staat, maar dat blijkt dan in Europa toch... Kijk, Dortmund is de nummer 5 van Duitsland en die staan wel in de halve finale van de Champions League.
Ja, misschien daardoor juist, hè, dat het de zwaarste competitie van de wereld is en dat je weinig overhoudt voor Europa League of Conference League. Dat komt wel op plan 2 vaak. Terecht.
Ja, is misschien zo. Maar tegelijkertijd als je die selectie ziet en hoeveel geld erin gestoken is, zou je bijna kunnen zeggen... een Liverpool zou het zich toch niet kunnen voorloven om over 2 wedstrijden van Atalanta te verliezen. Het verschil in budget en spelers is zo groot. Ja, dat is eigenlijk onvoorstelbaar.
Al heb je wel bij Real Madrid dat het echt gemaakt is voor de Champions League, lijkt het. Hè? Qua speelstijl, maar ook omdat ze best wel veel potjes hebben tegen het rechte rijtje in Spanje. Waar ze wel met nummer 15, 16 of 17 van de selectie wel af kunnen. Dat is wel een verschil natuurlijk.
Zeker, en dat vind ik bij Bayern natuurlijk ook. Dit jaar is dan anders omdat Leverkusen er bovenuit steekt. Maar ja, die spelen natuurlijk over het algemeen ook niet heel veel hele uitdagende potjes. En dan kunnen ze zich volop richten op de Champions League. En als je Arsenal ziet wat die in de laatste week hebben gehad. Ja, dan kan je je voorstellen dat het wel een keer misgaat in zo'n wedstrijd. Maar ja, tegelijkertijd bij Arsenal is dan weer zo. Die lijken nu alles te gaan vergooien. Voor Liverpool geldt hetzelfde eigenlijk. Dus dat klopt wel. Dat element van die competitie zit er natuurlijk bij die Engelse clubs veel meer in dan bij een Bayern of bij een Paris.
Ja, Koop Meiners versus Van Dijk en Gakpo is in het voordeel van Koop Meiners het beslist. Hij maakte nog een doelpunt. Werd nog wel afgekeurd. Liverpool won 1-0, maar dat was niet genoeg. Dat is wel verrassend toch, want Atalanta heeft ook niet een fantastisch seizoen.
Nee, ik moet zeggen, het werd natuurlijk vorige week 3-0 op Anfield. En ik dacht van, ik heb wel eens dat je dan, als er een return aankomt waar de heenwedstrijd in 3-0 is geëindigd, dat je denkt, nou...
Kan nog wel, ja.
Ja, nee, maar ook dat je denkt, die laat ik gaan. Want ja, er is niet zoveel spanning meer. Maar bij Liverpool denk je dan, ja, waarom niet, weet je wel. Dat is echt zo'n team dat ineens binnen een kwartier 2-0 voor kan staan. En dan kan het nog wel eens nog heel leuk gaan worden. En... Nou ja, na 7 minuten stond het ook 1-0, maar het zat er niet meer in om het om te draaien. En ik vind het eigenlijk ook wel heel mooi, jij noemt nu Koopmeiners, maar het is natuurlijk ook wel een beetje het succesverhaal van Martin de Roon, die daar als captain op Anfield stond, 3-0 won. En toch altijd een beetje een ietsje onderschatte speler, denk ik, in Nederland. Iemand die we allemaal niet zo op waarde kunnen schatten. Iemand waarvan we snel zeggen, die willen we toch niet in oranje in de basis hebben op het EK. Terwijl ja... ik zeg ook, het is ook geen pleidooi overigens om hem wel op te stellen, maar ik vind het wel het is wel een beetje een atypische speler die juist ook in deze Europa League campagne laat zien dat hij eigenlijk wel, dat het eigenlijk ontzettend knap is wat hij natuurlijk bereikt heeft in zijn carrière. Als je hem zag bij Heerenveen, was allemaal wel oké en prima, maar dat had je natuurlijk nooit kunnen voorspellen. En ik zag hem vanochtend weer een Jiske vet plaatje twitteren met de lullo's en... het is wel een aparte gozer. Ja. Ik zou het hem gunnen dat die carrière van hem, eigenlijk dat succesverhaal, dat wordt beloond met zo'n met zo'n prijs.
Zij misschien wel de beste knecht in de Europese subtop om in wielrentermen te zitten?
Ja. Nou, de beste weet ik niet. Ik kan zo snel of ook niet een betere bedenken. Maar hij past wel mooi in dat rijtje. En hij zou die rol in Oranje ook kunnen spelen. Maar ja. Ik weet ook zeker dat er nu een hele hoop mensen denken, laten we dat alsjeblieft niet doen. Dat is altijd een beetje iets wat er om hem zal blijven.
Zeker. En ja, zijn contract loopt af, hè, bij Atalanta. Wat voor mooie stap zou die kunnen zetten? Is dat iets voor de Nederlandse top, denk je? Die zouden misschien wel kunnen vechten wel. Zou misschien wel een carrière compleet maken, of niet?
Het lijkt me eigenlijk ook wel een type, maar goed, dat is wel een beetje mijn eigen onderbuikgevoel, hoor, wat ik nu zeg. Maar het lijkt me ook wel een type die daar gewoon gaat blijven. Want het is toch ook zo'n iemand die volgens mij helemaal heerlijk in dat Italiaanse leven zit.
Ja, en gezin heeft er naar de zin daar. Ja,
daarom. Ja. Dus misschien zou hij zelfs nog wel een heel klein stapje in Italië kunnen maken. Vraag ik me wel af wie hem oppikt, ook met zijn leeftijd. Maar ik zou ook niet. Ik denk dat hij Ajax niet gaat doen. Omdat het afbreukrisico is natuurlijk nu te groot. Waarom zou je dat opgeven?
Nou, het is een Rotterdammer. Zou Feyenoord kunnen? Misschien niet in het voetbal van Slot, hè? Maar,
nee, gevoelsmatig niet helemaal.
Maar het is wel zo'n speler, zo eentje die misschien wel of niet in de selectie zit voor Nederlandse top. Die kijken daar wel naar natuurlijk. Ja, dat er ook ervaring nodig is.
Ja, ik denk dat hij kwalitatief prima mee zou kunnen bij Feyenoord. Alleen is een beetje de vraag, past hij zeg maar in wat... het is natuurlijk een heel ander type dan Wiever of Timber, weet je wel. Mocht een van die twee vertrekken, dan moet je ook een andere stijl gaan aanmeten. Dan vraag ik me af of dat geschikt is.
Frimpong maakte natuurlijk gewoon een doelpunt. We hadden het over het Nederlands elftal. Die ging echt helemaal uit zijn panty. En zo kennen we hem ook wel bij dat kampioenschap. Daar zit een partijbeleving in, hè? Dat kan Oranje ook wel gebruiken, dit EK.
Ja, ik denk dat hij een powerbankje bij zich had. Want volgens mij is hij fulltime live gegaan op Instagram naar die titel. En gisteren ook weer. Ik zat er wel even te kijken. Want ik dacht, gaat Leverkusen nu met een soort van champagnebenen op het veld staan? En worden ze misschien helemaal afgepoetst? Leek er wel op dat ze gingen verliezen. Frimpong ging ook op een gegeven moment vlak voor tijd 1-1 op de keeper af. En dat deed hij echt super onrustig. Hij schoot echt hoog over. Terwijl hij had hem kunnen afgeven. Hij had rustig kunnen inschieten. Dus ik dacht, ja, daar gaat dan toch die ongeslagen reeks. Maar hij maakte het uiteindelijk wel goed door vlak voor tijd die gelijkmaker te maken. Dat schot werd wel van richting veranderd. Maar ik vond het wel mooi, omdat ook weer een beetje vanuit voetbalromantisch oogpunt zou ik het wel echt vet vinden als ze die ongeslagen reeks kunnen volhouden en misschien er zelfs de treble mee kunnen pakken. En inderdaad, met oog op Oranje, wat je zegt. Volgens mij staat hij nu op dit seizoen op 13 doelpunten en 10 assists. Je gaat bijna denken, hoe kan je nog om deze jongen heen?
Ja,
maar tegelijkertijd denk ik toch dat Koeman een manier gaat vinden. Ja, dat denk ik wel. Ja,
want hij kan dus nog wel om hem heen. Maar ja, in een 5-3-2 bijvoorbeeld zou ik zeggen, dan moet je hem eigenlijk wel opstellen. In een 4-3-3 snap ik nog wel dat je zegt van ja, hij is te aanvallend. Dan zijn we te kwetsbaar op rechts. Maar Dumfries komt ook niet constant aan de bak bij Inter.
Nee, maar Dumfries heeft wel heel erg in zijn voordeel spreken dat hij de laatste jaren nooit heeft verzaakt in Oranje. Nee. En altijd heeft geleverd. En ik denk dan toch dat Koeman dat niet gaat opgeven. Nee. Iemand die eigenlijk altijd heeft geleverd. En ook juist in die rol in 5-3-2 is hij... Ik weet dat WK nog wel bijvoorbeeld. Ja, dat draaide om hem, weet je wel. Dat gaat hij niet opgeven, dat weet ik echt zeker. Maar ergens, ik voel dat ook wat jij hebt. Dat je denkt, hoe kan je nou nog om deze jongen heen? Want als je het hele seizoen zo levert, dan zou dat in principe een basisspeler van Oranje moeten zijn.
Ja.
En ik denk wel dat hij toch gewoon op de bank gaat belanden. Of ze moeten hem ineens omturnen tot een soort linksback. Maar dan vraag ik me ook af, want dan ga je twee met te aanvallende backs. Want kijk, Blind of zo speelt ook in een andere rol. En Hartman is ook niet à la Dumfries. Dat zou ook anders zijn geweest. Dus ben benieuwd, maar ik vermoed dat het een stand-in gaat worden voor Dumfries.
En dan heb je nog Geertruida misschien al voor het centrum. Maar die speelt inmiddels ook linksback. Je had het over Frimpong, die misschien linksback kan spelen. Nou, dat is misschien nog een optie voor Koeman. Maar ja, over Frimpong gesproken, hij kan natuurlijk ook als rechtsbuiten. En daar hebben we nou juist een probleem op de rechterkant.
Ja, maar als je 5-3-2 speelt, dan is dat geen probleem meer. Want dan heb je geen rechtsbuiten.
Nee, dat klopt.
Dus dat is een beetje...
Tegen mindere landen misschien 4-3 en dan kan hij daar invallen. Je hebt in ieder geval een speler die op rechtsback en rechtsbuiten kan invallen. Dus hij gaat wel mee.
Hij gaat zeker mee. Ja. Dat zou heel raar zijn om het niet te doen. Maar hij is natuurlijk ook geen pure rechtsbuiten. Hij moet ook altijd een beetje komen met zijn snelheid natuurlijk. Dus dan moet je met een soort van hangende rechtsbuiten gaan spelen. En ik vraag me dan af of Koeman de bondscoach is die dan alles nu zo vlak voor het toernooi gaat aanpassen op Frimpong. Dat is het natuurlijk ook weer niet waard. Dus ik vermoed dat zijn rol kleiner gaat worden dan misschien menig voetbalkijker hoopt op basis van wat je ziet wat er in Duitsland gebeurt.
We gaan eerst maar eens die competitie afmaken, maar vervolgens gaan we echt ontzettend veel podcast natuurlijk weer vullen met elke positie in het Nederlands elftal. En iedereen ja. die er weer wat van vindt en wat wij er dan weer van vinden. Dus dat komt helemaal goed. En,
ja, het hele meningencircus.
Ja, die wordt weer helemaal lekker opgestart straks. En daar zitten we trouwens nog steeds middenin. Ons meest gelezen bericht ging nog over Manchester City, die een eigen strafschopnemer afleidde. Maar we hadden ook nog een meest gelezen bericht op VE Pro, dat ging over Ajax. De aankopen van Mislintat, daar ging het over, welke wel geslaagd waren. De Pak Schaal podcast met Arco Nokki, Horace Cohen was de gast en Freek Jansen. Ja, als we het heel kort houden, hoeveel zou je er kiezen?
Die geslaagd zijn? Die geslaagd zijn, dat zijn er nu niet zoveel. Kijk, Ramai kan je volgens mij wel met enige stellige overtuiging over zeggen dat geen miskoop is, dat in principe een prima eerste keeper voor de komende jaren kan zijn. Er zitten er ook echt nog wel een paar tussen waarvan ik denk, kijk, rondom Ajax ontstaat nu ook heel erg wel het beeld van alles is slecht en het zijn alleen maar miskopen en Mislintat dit en Mislintat dat. En het klopt dat hij echt een onevenwichtige selectie heeft.
Voor veel te veel geld, dat sowieso.
Voor veel te veel geld en dat het merendeel ook niet rendeert. Maar ik vind, ik zou die Mikotadze toch een tweede kans geven persoonlijk. Die doet het nu ook best aardig in Frankrijk. Ik vind Ekpom echt een goede pinchhitter. Ramai is goed. En ik vind bij bijvoorbeeld Manswerk en Tahirovic in een iets beter draaiend elftal heb ik het idee dat die wel mee kunnen. Van de Bomen misschien ook nog wel. Maar vrijwel alles daaronder. Medic, Avila, Sosa. Nou, daar ben ik toch ook wel redelijk van overtuigd dat het niet gaat worden. Dus nee, Mislintat krijgt ook zeker geen voldoende. Maar het is natuurlijk ook niet helemaal zo dat het alleen maar rotzooi is.
Aanradertje, op YouTube staat hij ook en op de podcastkanalen, de Pak Schaal podcast. Hey, ik samen met Bart Vuijs hebben een podcast opgenomen over de bekerfinale met scorebordjournalistiek op basis van data. Een leuke voorbeschouwing. Komt op Pro ook op zondag. Wat vind jij wie de favoriet is?
Ja, Feyenoord. Op hele grote afstand ook hoor, wat mij betreft. Ik vind NEC echt een hele leuke ploeg. Ik heb zelf vorig jaar voor mijn werk Sparta gevolgd en dat was een beetje, NEC is een beetje de betere versie van wat Sparta vorig jaar was, geloof ik. En zij hebben natuurlijk de bekerfinale nog mee. Die ploeg zit ook echt goed in elkaar. Ik vind Sandler bijvoorbeeld echt een goede verdediger, weet je wel, Sherry. Het zijn echt spelers die zich ook wel onderscheiden, die ook echt wel een stapje hoger zijn dan wat de concurrentie in de subtop heeft. Maar ik denk wel, als je dat afzet tegen Feyenoord, dat daar zit wel veel te veel verschil tussen, volgens mij. Die Kuip is nog een factor. Feyenoord verliest vrijwel nooit binnen 90 minuten, heb ik het idee. En als ze moeten gaan verlengen, dan heb ik ook met hoe Slot zijn spelers voorbereid heeft, hoe fit ze zijn. Ja, dan kan ik me bijna niet voorstellen dat NEC een serieuze kans maakt om dit Feyenoord te gaan verslaan. En er zal bij Feyenoord natuurlijk ook een bepaalde geldingsdrang zitten. Het wordt waarschijnlijk de laatste prijzenwedstrijd van Geert Ruida bijvoorbeeld. Of
Hansko.
Hansko, zullen er nog wel een paar zijn.
Ja.
Ja, ik kan me dat gewoon niet voorstellen dat zij dat laten glippen. Het is natuurlijk ook geen ploeg waar je wel eens het gevoel hebt dat het een beetje instabiel is. Of dat er ruimte is om dat er een bepaalde instabiliteit is of zo. Dat heb ik natuurlijk heel het seizoen ook niet gezien. Het is eigenlijk best wel een heel goed seizoen wat Feyenoord draait. Alleen PSV is daar gewoon, ja, die zijn een uitzonderlijk seizoen bezig. Dus dat doet het lijken alsof het allemaal wel meevalt bij Feyenoord. Maar ik kan me echt geen scenario voorstellen waarin Feyenoord dit uit handen laat glippen.
Geruststellende gedachten voor alle Rotterdamse fans. En ook Amsterdamse fans trouwens. Want Ajax moet er natuurlijk op.
Die gaan het zeker niet toegeven. Maar ergens zullen ze misschien wel blijven.
Ja, zeker. Hey, Tim, bedankt voor je tijd. Ga genieten van de bekerfinale en de rest van het weekend. En dan spreek ik je ZSM, zeggen we altijd dan. Hè. Tot ZSM.
Yes, tot ZSM.
Wil jij nagenieten van de beste VI Pro artikelen, video's en podcasts? En wil jij meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.